Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Aansluitend aan deze morgendienst is er straks gelegenheid om samen koffie te drinken. Vanmiddag om 16:30 gaat u voor kandidaat El Kroneman. Zondag 16 december gaat om 10:00 's morgens kandidaat Kroneman voor. Ikzelf hoop 's middags om 16:30 voor te gaan. Nog een paar mededelingen. Aanstaande vrijdag 14 december is een moderamenvergadering. Woensdag 19 december is er om 19:30 avonds een ledenvergadering. Meer daarover in de laatste nieuwsbrief. Aansluitend is er dan de Bijbelstudiekring over Prediker 3 vers 1 tot en met 15. En hiervoor geldt deelverlente. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. De derde collecte is tijdens de slotzang en die is voor het onderhoud van de kerk. Deze is dus in de slotzang, niet bij de uitgang en dat in verband met het koffiedrinken. Tot zover de afkondigingen. Laten wij deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen naar Psalm 72 en daarvan het 10e vers. Psalm 72 vers 10. Dan zal na zoveel gunstbewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Wij zingen Psalm 72 vers 10. Wij stellen ons voor de wet van God en de samenvatting die Jezus ons daarvan gegeven heeft. Als antwoord daarop zingen wij uit de berijming van de 10 geboden, vers 9. Och of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Vers 9 uit de bereiding van de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei toen iemand hem vroeg: Meester, welke is het grote gebod in de wet? Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij samen bidden. Heere God, wij zijn vanmorgen opnieuw hier samen. U bracht ons hier aan het begin van een nieuwe week. Wij mogen bijeen zijn om uw woord te horen, om uw genaderoep te vernemen, die ons oproept tot geloof en tot bekering. Een roep die niet komt tot de duivelen. Zij zijn gevallen en er is geen herstel mogelijk. Wij zijn ook gevallen, maar er is herstel en redding. Door hem, uw zoon, die u gezonden hebt in het vlees, geworden uit de vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Heere, dan danken wij u voor dat wonder van uw Zoon, Jezus Christus. die gekomen is in deze wereld. En we bidden, Heere, dat Hij in deze dienst in ons middelpunt mag staan. In het centrum van de verkondiging, maar ook in het centrum van onze aandacht, van onze verwondering, van ons geloof, onze aanbidding. Geef, Heere, dat wij Hem gehoorzaam zullen zijn, dat wij Hem gelijk mogen zijn, dat wij Hem zullen eren, dat wij van Hem gebruik mogen maken, van al zijn werk dat Hij gedaan heeft. Heere, wij bidden dat zo ook deze dag en deze dienst mag zijn, tot eer, tot aanbidding en lofprijzing van Jezus de Christus. Wij vragen U of U daartoe uw woord wilt openen. Help ons om daarnaar te luisteren. Geef een goede dienst waarin wij ook stilstaan bij wat de belijdenis daarover zegt. Wat wij willen belijden met de kerk van de reformatie. Heere, laat het ons mogen zien en begrijpen. Geef ook uw dienaar wat hij nodig heeft om uw woord te verkondigen en om het uit te leggen, begrijpelijk, duidelijk en indringend. Heere, geef ons allemaal uw Heilige Geest, zodat wij het woord mogen horen en geloven. We brengen zoveel gedachten mee naar uw huis. Er zijn zoveel dingen die ons bezighielden van de weken, die ons bezighouden voor de komende tijd, zodat er soms nauwelijks gelegenheid is om onze gedachten te concentreren en op iets anders te richten. Heere, u weet hoe het is. Maar wij bidden dat u ons daarin helpt en dat uw geest ruimte maakt in onze harten voor het woord van Jezus Christus. Heere, leer ons zien hoe wij hem nodig hebben als de vervulling van de wet, als degene die nooit één zonde heeft gedaan en geen bedrog is in zijn mond geweest. Als wij dan uw wet hoorden, Heere, hoe anders is het bij ons. Wij belijden u, Heere, dat wij uw wet overtreden en dat wij niet kunnen vertrouwen op onze goede werken. Richt ons oog op hem die de wet heeft vervuld en alle gerechtigheid gedaan heeft. Heere, wij bidden voor de noden en de zorgen in het midden van de gemeente. We bidden voor mevrouw Verhoeven. Ze werd van de week geopereerd maandag en ze mocht weer het ziekenhuis verlaten, waarvoor wij u danken. Wees bij haar, Heere. U zei, oud geworden, zoveel moet ondergaan. Het is niet de eerste operatie. We danken u, Heere, dat ze erdoor mocht komen. En we bidden dat ze u daarvoor mag erkennen en bovenal ook voor tijd en eeuwigheid haar ziel, haar leven toevertrouwd aan Jezus Christus. We bidden voor dominee Pronk, die ook te kampen heeft met ziekte, met moeilijke behandeling. Heren, we begrepen dat de laatste kuur niet doorgaat vanwege de zwakte van zijn lichaam. Wilt u bij hem zijn en hem steunen? Wilt u, Heere, hem vertrouwen geven? En dat zijn hoop op u niet beschaamd zal worden. U heeft het zelf beloofd, Heere. Die mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Wees hem en zijn vrouw daarbij. We bidden ook voor het gezin van familie Boom, ouderling Boom, en hun zoon Dirk, die een tweeling gekregen heeft, Heere, u weet dat het zorgelijk is. Nu deze twee meisjes, Hanna en Lisa, veel te vroeg geboren zijn, wilt u dit leven in uw bescherming nemen. En gedenk hen in alle zorgen die zich met de blijdschap vermengen. Geef dat alles goed mag gaan en de medische zorg die wordt aangewend ten goede mag zijn. Wees u zo nabij, Heere. Wij bidden voor familie van de Dol, ook in deze tijd, als we horen van ongelukken die er met schepen gebeuren. Heere, wilt u ook hen bewaren en ze nabij zijn? Geef dat zij, al kunnen ze niet zo vaak in ons midden zijn, zich toch hartelijk en innig met de gemeente verbonden weten. Gedenk het Moderamen, dat komende vrijdag vergadert, geef wijsheid om het goede voor de gemeente te zoeken. Gedenk, Heer, het werk van prediking, zending en evangelisatie, waar dat ook ter wereld mag gebeuren. Laat uw koninkrijk mogen uitgebreid worden. Laat de heerlijkheid van Jezus Christus mogen schitteren in het licht dat Hij in deze wereld verspreidt. Dat mensen zullen komen uit de duisternis tot uw wonderbare licht. En wij bidden u of ook deze dag en deze dienst een middel mag zijn in zijn gezegende middelaarshanden. Zie zo in gunst en genade op onze neer. Wij bidden dit in zijn naam. Amen. Wij openen het woord van God en lezen uit Lucas hoofdstuk 1, vers 26 tot en met 38. Daarna zullen wij zondag 14 lezen uit de Heidelbergse Catechismus. Wij lezen Lucas hoofdstuk 1, vers 26 tot en met 38. En daarna zondag 14. En het woord van God spreekt als volgt. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zei: wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlegde hoedanig deze groet mocht zijn. En de engel zei tot haar: vrees niet, Maria, want ge hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in de eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zei tot de engel: hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zei tot haar: de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth uw nicht is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom, en deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd was, de zesde maand. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zei: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Aansluitend zondag 14, vraag en antwoord 35 en 36. Vraag 35, wat is dat gezegd? Wat betekent dat, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Antwoord, dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad van David zou zijn, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Vraag 36. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Antwoord, dat hij onze middelaar is, en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Tot zover. Wij zullen nadenken over zondag 14 van onze catechismus. Wij schrijven boven de preek als thema: Christus is geboren. Christus is geboren. Drie gedachten drie vragen stellen wij. Ten eerste de vraag: wie is Jezus? Ten tweede: wat is zijn oorsprong? En ten derde: wat is zijn weldaad? Christus is geboren. De eerste vraag: wie is Jezus? Deze vraag heeft een inleidend karakter om duidelijk te maken waarom dit belangrijk is. Waar gaat het eigenlijk over in deze vraag over de geboorte van Jezus? Wie is hij, die persoon? Jezus. Wie is Jezus? Ten tweede, wat is zijn oorsprong? En dan zullen wij letten op vraag en antwoord 35. En dan wat is zijn weldaad? Vraag en antwoord 36. Welke nuttigheid verkrijgt gij persoonlijk? Dus Christus is geboren. Ten eerste, wie is Jezus? Ten tweede, wat is zijn oorsprong? En ten derde, wat is zijn weldaad? Wij gaan samen zingen. We doen dat uit de lofzang van Maria. En we zingen vers 1 en 3. Mijn ziel verheft God zeer. Mijn geest mag blij de Heer. Mijn zaligmaker noemen. Die in haar lage staat zijn dienstmaagd niet versmaadt, maar van zijn gunst doet roemen. En vers 3, hoe heilig is zijn naam. Wij zingen vers 1 en 3 uit de lofzang van Maria.
Thank you.
Gemeente, als wij zo die vragen lezen uit onze catechismus in zondag 14, zal ons allemaal wel meer of minder de gedachte bekruipen, wat een moeilijke antwoorden. U zegt, of jij zegt, ik heb geprobeerd mee te lezen, maar ik snap er eerlijk gezegd niet zoveel van. Ik vind het wel erg moeilijk. Het is zo lastig, het is zo onbegrijpelijk. Het zijn niet alleen lange zinnen, maar wat staat er eigenlijk? Hoe kan dat? Is dat nu het evangelie? Waarachtig een eeuwig God, waarachtig mens, door de Heilige Geest, uit de maagd Maria? Wel, als wij die vragen en die gedachten hebben, zijn we niet de eerste, bepaald niet. Ik moet zelfs zeggen, gemeente, dat de modernere theologen, en echt niet alleen de vrijzinnige theologen, die zeggen, laat maar rusten. We kunnen ons het beste richten op het leven, op de dood en de opstanding van Christus. En dan hebben we de kern te pakken. Theologen noemen dat graag met het Grieks woord het kerygma, de boodschap. Daar gaat het over. Over zijn leven, over zijn sterven en op zijn opstanding. En ja, die maagdelijke geboorte en die ontvangenis van de Heilige Geest. En, ja, laat maar rusten. Dat is het belangrijkste niet. En dan zeggen ze erbij, het staat ook alleen maar in Matthäus en Lucas. Je leest er niets over in Marcus, je leest er niets over in Johannes. Je vindt er niets van in Paulus. Dus het is maar een bijzaak. Het is misschien wel een mythe. Het is later erbij bedacht. Wij gaan daar niet in mee. Want het staat wel in Matthäus en Lucas. En die hebben het ook niet zomaar opgeschreven. Dus het gaat wel over belangrijke dingen. Maar die vraag van die moderne theologen kan ons wel aan het denken zetten. En we vinden dat misschien wel zo'n lastige vraag, omdat we er iets van herkennen. Wat moeten wij met dat moeilijke leerstuk over de maagdelijke geboorte? Wel, gemeente, laten we eens teruggaan naar de eerste eeuw. Stel u voor dat u een Jood bent in Palestina. Stel je voor dat jij een Griek bent of in Rome woont. En er komt een apostel langs, een christen, en die begint met jou te praten over Jezus. Jezus de Christus. Wat is dat voor boodschap geweest? Het is goed, gemeente, om onszelf eens terug te plaatsen in die situatie. Wat heeft die christelijke kerk als het ware in het aanzijn geroepen? Wat sprak die mensen aan? Wat bracht mensen als Paulus en vele, vele anderen ertoe om met deze boodschap de wereld over te gaan? Wel, dat was verwondering over de persoon van Jezus. Verwondering. Verbazing. Geloof, vertrouwen ook, maar ik zou dat woord verwondering in het middelpunt willen stellen. Wie is hij toch, die Jezus van Nazareth? Wij vinden dat ook natuurlijk in de evangelie zelf. Ik moet denken aan Marcus 4. De discipelen in dat kleine scheepje midden op de zee. En ze schudden de meester wakker in de storm en ze zeggen, bekommert het u niet dat wij vergaan? Ze zijn vervuld met vrees. Maar Jezus stilt de storm en dan zijn deze discipelen opnieuw vervuld met vrees. Want, zeggen zij, wie is toch deze? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Daar proeven wij ontzag, verwondering. Wie is hij? Of denk eens aan het woord dat Jezus over zichzelf sprak. Eer Abraham was, ben ik. Ik bestond al voor Abraham was. Ik heb de macht om mijn leven af te leggen en ik heb de macht om mijn leven weer op te nemen, zegt hij in Johannes 10. Wie is toch deze, dat hij zoiets zeggen kan? We lezen in Handelingen 28 dat de christenen een sekte genoemd worden die overal wordt tegengesproken. Ja, begrijpelijk. Met zo'n wonderlijke boodschap over zo'n wonderlijke man, Jezus. De fariseeën ergerden zich aan de vertrouwelijke omgang van Jezus met God. Wat denkt hij wel dat hij is? Dat hij God als zijn vader aanspreekt? Mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Wat een wonderlijke woord. Hij sprak tot de scharen en hij zei tegen hen: de ouden hebben dit en dat gezegd, maar ik zeg. En zij verwonderden zich, want hij sprak als met macht en niet zoals de schriftgeleerden. Wat was dat, wat deze Jezus had? En die verwondering heeft zich voortgezet in het Nieuwe Testament, ook in de gemeente, ook bij mensen die hem nooit in levende lijven hadden gezien. Want Petrus schrijft aan de gemeente: Jezus, die gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. Dat is de kern van het christelijke geloof. Verwondering over deze persoon. Herkent u dat? Herken jij dat? Verwondering, wie is hij toch, Jezus? Het is goed om elkaar die vraag te stellen, gemeente, want wij kunnen allerlei andere vragen hebben daaromheen. Je wilt graag naar de hemel. Je stelt jezelf de vraag: ben ik wel wedergeboren? Je gaat gebukt onder je zonde. Je verlangt naar geloof. Allemaal goede vragen. Maar dat is een andere vraag die veel belangrijker is. Wie zegt gij? Wie zegt u? Wie zeg jij dat ik ben? Wie is Jezus? Hebt u die vraag wel eens beantwoord? Of draait alles in uw leven om andere vragen? Als die verwondering er niet is, gemeente, dan zijn we het christelijke geloof kwijt. Dan hou je geen christendom meer over. De verwondering, het ontzag, de eerbied voor die persoon van Jezus. Wie is hij? Wie is hij? Als dat wegvalt, dan kunnen we, ja, dan kun je je eigen religie en godsdienst wel omkleden met Bijbelteksten, maar het is de naam van christendom niet waard. Het gaat over de persoon. En daarom die eerste vraag: wie is Jezus? Wie is hij? Daar moeten we mee beginnen. Zo is het christelijke geloof begonnen. Eerst zijn persoon en dan zijn werk, wat hij gedaan heeft. Maar eerst zijn persoon, wie is hij? Nou kinderen, ik zal proberen dat voor jullie ook duidelijk te maken. Jullie hebben misschien wel eens van adoptie gehoord. Adoptie. Dat betekent dat mensen een klein kind, tegenwoordig een klein kind, vroeger kon het ook een volwassene zijn, adopteren, als kind aannemen. En vroeger gebeurde het wel dat een gewone jonge man geadopteerd werd en dan ineens keizer was. Zoon van de keizer. Dus zo iemand was gewoon en werd bijzonder. Hij was net als alle andere mensen, maar op een bepaald moment werd hij aangenomen, geadopteerd. En toen was het een bijzonder iemand. Zo is met keizer Augustus gegaan. Wel, er zijn mensen geweest en die zeggen: zo heeft God dat met Jezus gedaan. En de kinderen mogen die naam vergeten, maar dat heet adoptianisme. Daar zit dat woord adoptie in. God heeft die mens Jezus geadopteerd als zijn zoon. Hij was heel gewoon, maar hij werd bijzonder. Hij was gewoon mens, maar hij werd de zoon van God. Dus hij is gewoon geboren, net als iedereen, niks bijzonders. Maar toen, op het moment dat God hem adopteerde, op het moment dat hij gedoopt werd door Johannes, toen werd hij bijzonder. Toen werd hij de zoon van God. Zou het zo zijn? Er zijn veel van zulke mensen in de geschiedenis geweest. bijzondere mensen, maar uiteindelijk toch ook maar weer gewone mensen. Er zijn zoveel mensen geweest die als het ware de grenzen van het menselijke kunnen hebben overschreden. Denk, willekeurig voorbeeld, denk aan een componist als Bach. Wat heeft die man gedaan? Hoe is het mogelijk geweest zulke geweldige, prachtige muziek gemaakt? Haast bovenmenselijk, zeggen we dan. Maar het was maar een gewoon mens. Denk aan Einstein, natuurkundige. Briljant, geniaal. Hoe kon die man dat bedenken? Maar het was maar een gewoon mens. Uiteindelijk wel. Keizer Augustus, die de hele wereld op zijn kop zette. Maar het was uiteindelijk een gewoon mens. Zou Jezus nu ook van die orde zijn geweest? Ontzettend invloedrijk, de stichter van een godsdienst, maar uiteindelijk een gewoon mens en niets meer. Nee, zegt het christelijke geloof. Hij is meer dan dat. Hij is meer dan dat. Hij is altijd al bijzonder geweest. Dat is belangrijk, gemeente. De waarde van het werk van Jezus hangt af van zijn persoon. Als u of als jij zou zeggen, ik ben de opstanding en het leven, dan ben je leugenaar. Dat is niet waar. Maar als Jezus het zegt, is het wel waar. Hoe komt dat? Vanwege zijn persoon. Wie is hij? Hoe kan het dat hij zoiets zeggen kan? En daarom, gemeente, het is goed, het is belangrijk dat wij in ons denken, in de prediking, alle aandacht geven aan het leven van Christus, aan zijn sterven, aan zijn opstanding. Maar laten we die vragen niet vergeten. Wie is er gestorven? Wie is er opgestaan? Wie was die persoon? Wie is Jezus? Dat geeft de waarde aan zijn lijden, aan zijn sterven. En zo komt dus die vraag naar voren over zijn geboorte. Over het begin van zijn leven. Daar moet het antwoord liggen. Want we hebben al gezegd, het was niet dat hij op latere leeftijd bijzonder geworden is. Hij is het altijd al geweest. Hoe is hij dan geboren, deze Jezus? Hoe is hij geboren? Daar moet het bron liggen van die vraag. Wie is hij? Hij is vanaf het begin bijzonder geweest. Wel zegt de belijdenis, de geloofsbelijdenis van de 12 artikelen. Hij is ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Daar ligt zijn begin. Ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. We gaan naar onze tweede gedachte. Wat is dan zijn oorsprong? Van deze wonderlijke en bewonderenswaardige persoon Jezus. We gaan daarvoor naar onze catechismus. De vraag, zoals gezegd, is deze. Wat betekent dat? Die ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En dan komt het antwoord. Dat moet dus maar meelezen en dan komt er drie keer het woordje waar voor of waarachtig. In het Latijn, waarin de catechismus aanvankelijk geschreven is, staat er drie keer hetzelfde woord, het woordje verus. Ten eerste dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig, daar komt het voor de eerste keer voor, die waarachtig een eeuwige God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft, opdat hij ook ten derde het ware zaad van David zou zijn, zijn broeder in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Drie keer is hij iets waarlijk, echt, waarachtig. Waarachtig God, waarachtig mens en het ware zaad van David. Hoe kan dat samengaan, zegt iemand? Hoe kan iemand waarachtig God zijn, een waarachtig mens? Is dat wel mogelijk? Is dat niet een kromme, ongeloofwaardige boodschap? Wat moet ik daarvan begrijpen? Ik snap er niets van. Ja, gemeente, dat is ondoorgrondelijk. Ik geef het onmiddellijk toe. Hoe kan dat? Ik weet het ook niet. Dominee, kunt u dat uitleggen? Nee, dat kan ik niet. Heeft de kerk ook nooit gekund. Maar gemeente, de kerk heeft liever een onbegrijpelijke, een ondoorgrondelijke boodschap, liever een moeilijk leerstuk, dan dat wij die verwondering voor Jezus zouden opgeven. Dat is gebeurd met de moderne theologie. Als je dit glad strijkt, blijft er nooit die verwondering en die aanbidding en dat ontzag voor Jezus over. Als iemand zegt, nu snap ik het, is de verwondering weg. De discipelen die in grote vrees uitroepen, wie is toch deze dat de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Die hebben in allen ontzag en liefde zich aan deze Jezus overgegeven. Ze hebben hem nooit begrepen in de zin dat zij als goede theologen wel een passend antwoord konden geven. Maar zij waren toegewijd aan die unieke persoon van Jezus. Laten wij er zo ook vanmorgen over nadenken, gemeente. We gaan die drie woorden van waar langslopen. Waarlijk mens, waarachtig God, ware zaad van David. En hoe dat samenhangt, die vraag begrijpen wij niet. Dat begrijpt God, wij niet. Laten we het nagaan. Waarachtig mens, hij heeft de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria aangenomen. Hij is dus werkelijk mens geweest. Ons, zijn broederen, in alles gelijk behalve de zonde. Het was geen schijnmens, geen namaakmens. Het was geen half God, 50% mens en 50% God. Hij was waarachtig mens. Hij is geboren zoals wij allemaal. Daar is zijn menselijke leven begonnen. Hij is mens geweest. Vanaf het allereerste begin. Dus één verschil. Zijn menselijke leven is ontstaan zonder dat er een seksuele gemeenschap aan vooraf ging. Waarom? De Romeinse kerk zegt, ja, daar zit wat zondigs in. Seksualiteit is verkeerd. Zij zeggen dan ook dat Maria daarna altijd maagd is gebleven, haar leven lang. Dat is niet waar. Er staat nergens in de Bijbel ten eerste, en bovendien strijdt het met wat de Bijbel wel zegt over het huwelijk en over seksualiteit. En er staat in Genesis 2 al, daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees wezen. Mocht Maria zich daaraan onttrekken? Nee, want ze was getrouwd met Jozef. Paulus schrijft in 1 Korinthe 7 hetzelfde. Seksualiteit hoort bij het huwelijk. En daarom mogen wij niet zeggen en beweren dat Maria altijd maagd is gebleven, ook na de geboorte van Jezus. Zij heeft geleefd, getrouwd, als man en vrouw, met Jozef. En toch is hij geboren uit de maagd Maria. Waarom, gemeente? Wel om die lijn van de erfzonde te doorbreken. Die innerlijke slechtheid die sinds Adam in ieder mens zit ingebakken. En daarom is Jezus geboren als een waarlijk mens en toch op een bovennatuurlijke wijze uit de maagd Maria door de Heilige Geest. Het tweede wat er over hem staat is dat hij waarachtig God is. Hij is een waar mens geweest, maar hij is ook werkelijk God. Hij is de Zoon van God. We lazen dat in Lucas 1, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genoemd worden. Johannes 1 vers 14 zegt, het woord is vlees geworden. Paulus schrijft in Galaten 4 vers 4, dat God zijn Zoon zond in het vlees. Mens geworden. 1 Timotheus 3 zegt dat God geopenbaard is in het vlees. Dus God zelf is mens geworden. God gebleven, waarachtig God. Waarom is dat zo belangrijk? Juist op dit punt begint het ons te duizelen en zeggen we, hoe kan dat? Ik begrijp er niets van. Nee, en toch belijden wij dat. Het is belangrijk, gemeente, omdat wij in Jezus zien dat God zelf zich over ons ontfermt. Als hij nu alleen mens was, met een bewogen hart, vol medelijden voor u en voor jou, dan was het een mens die zich over u ontfermt. Maar is ook God, gemeente. En God zelf ontfermt zich in bewogenheid en barmhartigheid over u en over jou. Want God is mens geworden. En alle bewogenheid die wij zien in Jezus Christus, in zijn milde handen, in zijn vriendelijke ogen, gemeente, dat is de vriendelijkheid en de bewogenheid van God zelf. Want Jezus is God. En daarom is hij veel, veel meer dan alleen een mooi aansprekend voorbeeld. Het is God zelf die in hem aanwezig is en in hem handelt. Ik zal straks in de derde gedachte daarop terugkomen. Er is nog een derde keer dat het woordje waar wordt genoemd. Hij is ook het ware zaad van David. Ik weet niet precies waarom de catechismus de naam van David noemt en geen andere namen. Want er zijn veel meer namen te noemen. Maar wellicht dat we die erbij mogen nemen. Ik noem een paar namen. Hij is beloofd aan Adam. Hij is beloofd aan Abraham. Hij is beloofd aan Jacob. Hij is beloofd aan Juda. Hij is beloofd aan David. Meteen al na de val, Genesis 3. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dat zal u de kop vermorzelen en gij zult de verzenen vermorzelen. Toen is die belofte van Jezus Christus al gegeven. Aan Adam en aan Eva. Aan Abraham. Paulus schrijft in Galaten 3 vers 7 dat aan Abraham het evangelie is verkondigd. Toen daar klonk, in uw zaad zullen al de volken gezegend worden. De naam van Jacob, we kwamen tegen in het stukje dat wij lazen net in Lucas 1. Er staat daar, hij zal over het huis van Jacob koning zijn in de eeuwigheid. Juda. We lezen in Genesis 49 de profetie over Juda en zijn nageslacht. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt en aan hem zullen de volken gehoorzaam zijn. En David, ook aan David is die belofte gegeven, 2 Samuel 7. Wanneer uw dagen vervuld zullen zijn en gij, David, met uw vader zult ontslapen zijn, zo zal ik, zegt God, uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen en ik zal de stoel van zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid. Waarom, gemeente, is dat nu zo belangrijk? Waarom is dat al zo lang geleden voorzegd? Waarom horen wij telkens die namen van David en van Abraham en van Jacob terugkomen in de evangeliën? Dat is belangrijk. God heeft zijn Zoon niet zomaar onverwacht en ongedacht in de geschiedenis gegeven. Maar hij heeft dat laten voorafgaan door door duizenden jaren van beloften. De mensen hebben hem verwacht en hij is gekomen. En daarin ligt iets van die waarachtigheid en die zekerheid van God. Het Oude Testament vertelt ons hoe de Messias eruit moet zien. En het Nieuwe Testament vertelt ons dat dat Jezus is. En die dingen horen dus samen. Het Oude Testament verkondigt ons hoe de Messias eruit moet zien en zal zien. En het Nieuwe Testament zegt dat Jezus aan al die eigenschappen voldoet en al die beloften vervult. Wij mogen dat dus nagaan, gemeente. We mogen dat onderzoeken. We mogen zeggen, hij is de vervulling van alle beloften. Het klopt, het is waarheid. Hij is het ware zaad van David. En dan weten wij het ook zeker, dat hij de beloofde is. De beloofde zoon van God, de zaligmaker. We gaan naar onze derde gedachte. Wat is zijn weldaad? We hebben de eerste vraag gesteld. Wie is Jezus? Wie is zijn persoon? De tweede, wat is zijn oorsprong? Waarachtig God, waarachtig mens en het ware zaad van David. We komen bij vraag en antwoord 36. Wat is zijn weldaad? Wij zien hier dat de catechismus, zoals zo vaak, twee dingen naast elkaar plaatst. Eerst vragen zij altijd aandacht voor, laat ik zeggen, voor de waarheid, de leer. En de tweede vraag is, maar wat betekent dat voor ons? Voortdurend zien wij die tweeslag van, laat ik zeggen, van het geloof, het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en ten tweede van mijn geloof, persoonlijk. Dat zien we hier ook. Vragen dan 35 geeft een uitleg, een verklaring, een verwoording van de leer. Zo is het. Maar er komt de tweede vraag bij, vraag 36. Wat nuttigheid verkrijgt gij, persoonlijk, door de heilige ontvangenis en de geboorte van Jezus? Laten wij dat tweede niet vergeten, gemeente. We hebben er niets aan om de leer door en door te kennen en het daarbij te laten. We zijn allemaal orthodox, zuiver, leerstellig gezond. Ja, dat is goed. En dan? Er komt een Jehovah-getuige bij u aan de deur en u kunt hem de hele Bijbel door teksten aanwijzen dat Jezus werkelijk de Zoon van God is. Goede zaak. En dan? Is dat het dan? Moet het daarbij blijven? Nee, er is nog een tweede vraag. Wat nut dat voor u? Anders zou er bijna de indruk ontstaan, gemeente, dat deze leer van de menswording, de incarnatie zoals we dat dan noemen, gegeven is als een moeilijk leerstuk om kerkgangers en catechisanten te kwellen met lastige dogmatiek. Maar dat is niet waar. Dit is ons gegeven om de verslagen harten te troosten tot blijdschap voor arme zondaren. Het gaat over die nuttigheid, over die vreugde, die vrede, die troost in mijn hart. En dat is verbonden met die persoon. De persoon van Jezus. Daarom hoort deze vraag terecht bij. Wat nuttigheid hebt u daarvan? Hoe doortrekt dat ons leven? Of houdt het hier voor ons op, gemeente? Staat de wagen dan stil? Kunnen wij de catechisatievragen van vroeger nog wel opzeggen? En weten wij de passende antwoorden te geven, maar als de vraag komt, en wat betekent dat voor u, voor jou, dan zeggen we niets. Dat kan niet. Daarvoor is hij niet gekomen, maar is gekomen tot troost, tot vreugde en tot vrede. En dan zegt het antwoord, wat nuttigheid heb ik daaruit? Antwoord, dat hij onze middelaar is. Wat is een middelaar? Kinderen, weten jullie dat? Wat is een middelaar? Een middelaar is iemand die tussen twee partijen staat. Stel, er zijn twee landen die hebben oorlog. Die hebben oorlog. Dan gaat er een middelaar naartoe. En uit land A sturen ze een bemiddelaar. En uit land B sturen ze een bemiddelaar. En die gaan samen praten en die proberen eruit te komen. En ze hebben een middag of een hele dag zitten praten. En die ene bemiddelaar die gaat weer terug naar zijn land. En die vertelt wat er gezegd is. Hij zegt, ik heb mijn best gedaan hoor. Ik heb onze zaak verdedigd. En die andere man gaat ook terug naar zijn land. En hij zegt, ik heb op hem ingepraat en ik heb mijn best gedaan en ik heb onze zaak verdedigd. Dat is een goede bemiddelaar. Iemand die de zaak bepleit, die staat voor de mensen die hij vertegenwoordigt. Stel de gemeente dat Jezus alleen mens was, dan kon hij onze zaak bepleiten inderdaad. Want hij is in alle dingen verzocht geweest als wij, maar zonder zonde. Dan bepleitte hij onze zaak bij God. En dan kwam hij terug als het ware bij ons. En dan zei hij, ik heb mijn best gedaan. Ik heb wel de zaak van ons zondaren bij God bepleit, maar nu is het maar afwachten. Stel dat hij alleen God was. En een boodschapper was namens God aan ons mensen. Dan was hij alleen aan de zijde van God. Gemeente, dat is nu de kracht en de rijkdom van dit leerstuk. Hij is God en mens beide. Er zijn niet twee middelaars die samen moeten gaan praten. Maar er is één middelaar. Jezus. Die als God de zaak van God bepleit. Maar ook als mens de zaak voor de mensen bepleit. En die middelaar die komt er altijd uit. Die kan volkomen namens God spreken. En hij kan volkomen namens de mensen spreken. En hij zal slagen in zijn taak om God en mens te verzoenen. Daarom hebben wij geen twee middelaars, één God en één mens. Maar we hebben één middelaar, God en mens, beide. De mens, Jezus Christus. Een heerlijke boodschap, gemeente. Als we deze middelaar hebben, dan zijn wij zeker van onze vrede met God. Nog iets wat zo belangrijk is. God en mens beide, dat hij onze middelaar is. Hij heeft de zaligheid niet alleen verdiend, met zijn lijden en sterven inderdaad. Maar gemeente, hij mag die zaligheid ook uitdelen. Ja, maar dat doet God toch? God geeft toch de zaligheid? Ja, dat is waar. Maar hij is God. Hij deelt ook uit wat hij verdiend heeft. Hij geeft het. Die fariseeën konden dat niet begrijpen. Toen hij zei, uw zonden zijn u vergeven. Niemand vergeeft de zonde dan God alleen. Ja, inderdaad, zegt Jezus, en daarom doe ik het. Hij vergeeft de zonde. Hij deelt ook persoonlijk uit wat hij heeft verdiend. Mag hij dat? Ja, dat mag hij, want hij is waarachtig God. Hij is onze middelaar. Oh gemeente, wij kunnen zo gekweld worden door die gedachte. Ja, ik steun op Jezus, maar God dan? Ik vertrouw op Christus, maar God dan? Ja, maar hij is God. Wie Jezus heeft, wie op hem vertrouwt, heeft de gunst. Niet maar van een mens, een bijzonder mens, lang geleden. Maar de gunst van God zelf. Hij is onze middelaar. En dan nog in het bijzonder, dat begin van zijn leven, zijn heilige ontvangenis en geboorte, wat voor nut hebben wij daarvan, dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Mijn zonde. Niet alleen de dingen die ik vandaag fout doe, gisteren, vorige week, morgen fout zal doen, over een week. Nee, zelfs dat begin. Ik kan mijn best doen om morgen niet te zondigen. Ik kan mijn best doen om morgen minder te zondigen dan vandaag. Maar gemeente, dat allereerste begin, die erfzonde, die slechte natuur, dat zit erin. Dat krijg ik er niet meer uit. Is daar een antwoord op ja? Zelfs dat begin, die erfzonde, die zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, die neemt Jezus weg. Die bedekt hij. En zoals God in Jezus een nieuw begin heeft gegeven, een tweede Adam, zo doet hij dat gemeente in onze levens. Daar ligt de weldaad in. De weldaad van zijn heilige ontvangenis en geboorte. Mag ik het zo zeggen? In Jezus mogen wij onze afstamming overdoen. Ik ben uit Adam geboren. Ik ben een zondaar. De kwade natuur zit in mij. Ja, maar in Jezus krijg ik een nieuw begin. Een nieuwe afstamming. Een nieuwe geboorte. Je mag het overdoen. Wie in Christus is, zegt Paulus in 2 Korinthe 5, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Nou, dat noemt de Bijbel bekering. Bekering, gemeente, dat is geen vervelend woord. Je moet bekeerd worden, maar dat is een heerlijk woord. De engelen krijgen dat woord niet te horen. Wij wel. Dus doen aan. Dat kan zelfs met terugwerkende kracht. Terug naar je begin, naar je oorsprong. Ja, maar in Jezus Christus hebben we een andere oorsprong. Heilig en zonder zonde. Zo is hij begonnen. Zo mogen wij in hem opnieuw beginnen. Johannes schrijft in hoofdstuk 1 vers 13. Zo iemand is uit God geboren. Uit God geboren. En dat is bekering. Door de werking van de Heilige Geest, zoals dat bij hem was, zo is dat bij ons ook, een heilig en een zuiver leven beginnen. Dat kan, gemeente, dat kan. Heilig en zuiver leven. Niet volmaakt, het is waar, maar wel oprecht. Een nieuw begin. Naast die oude mens, een nieuwe mens. Naast dat vlees, de geest. De geest van Jezus Christus. Gemeente, zo'n middelaar hebben wij. Zo'n oorsprong heeft hij. En dat is de boodschap die wij in deze dagen van Advent en van Kerst mogen gedenken. Laat het ons mogen gaan om de verwondering over Jezus Christus. En geef maar toe dat u het niet begrijpt. Kunnen wij dat begrijpen, gemeente, dat God mens werd? Kunnen wij dat begrijpen, dat God ons dit middel gegeven heeft, deze middelaar? Ik begrijp het niet. Kunnen wij Jezus begrijpen? Krijgen wij ooit antwoord op die vraag, wie is toch deze? Nee. Maar dan staat onze verwondering en ontzag en eer voor hem niet in de weg. Oneindige hoogheid en oneindige nederigheid gaan in hem samen. Oneindige rechtvaardigheid en oneindige genade. Oneindige grootheid en de diepste dienstbaarheid. Hoogverheven majesteit. En tegelijkertijd vriendelijke zachtmoedigheid. Liefde voor het goede. En geduld met het kwade. Volstrekte gehoorzaamheid aan God. En tegelijkertijd goddelijke heerschappij over hemel en aarde. Soevereine macht. En volledige overgave. Dat is onze middelaar. En hij vraagt om geloof. Wat nuttigheid verkrijgt gij? John Owen die zei, we gaan afronden. John Owen zei, de persoon van Jezus Christus vraagt om vier dingen. Vier dingen. Hij vraagt om onze eer. Onze aanbidding. Hij vraagt om onze gehoorzaamheid. Dat wij doen wat hij zegt. Eer. Gehoorzaamheid. Hij vraagt ten derde om gelijkvormigheid. Dat wij op hem gaan lijken. Dat wij christenen zullen zijn. Eer, gehoorzaamheid, gelijkvormigheid. En het vierde wat wij nodig hebben, wat hij van ons vraagt, is dat wij van hem gebruik maken. Dat wij in hem geloven. Dat wij leven van zijn werk, van zijn persoon. En dan bent u een christen. En eerder niet. Als het christelijke leven. Om werkelijk op hem te vertrouwen. En hem te houden voor wie hij is. Kunt u, kun jij. Wanneer je dit gelooft. Wanneer je werkelijk gelooft dat Jezus. God en mens beide is. Kun je hem dan verachten? Kun je hem en zijn werk dan vergeten? Zullen wij dan niet zijn als Thomas, die tot hem zei, mijn Heere en mijn God. Amen. Laten wij zingen uit de lofzang van Zacharias, het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heer, die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeg gebracht. Wij zingen vers 1 uit de lofzang van Zacharias. Laten wij danken en bidden. Heren, wij mochten het zingen. Hetgeen Davids huis was toegezegd, dat wil hij ons nu schenken. Zo mochten wij horen over de persoon van Jezus de Christus. Nederig geboren, goddelijk gebleven. De middelaar Gods en der mensen, de mens Jezus Christus. Heren, wij danken u voor dit onbegrijpelijke heilsgeheim. Maar wij bidden dat wij het zullen geloven, persoonlijk, tot hem zullen gaan, van hem leven. Onze Heer Jezus Christus. We danken u, Heren, dat u ons deze boodschap, dit onderwijs gegeven hebt. En we bidden ook dat wij daarop mogen steunen. Wat is het christelijke geloof toch rijk. Wat is het ook nodig, Heren, dat het een zaak van hoofd en hart zal zijn. Om hem te mogen kennen en van hem te leven. In wie al de schatten van het geloof verborgen zijn. Heren, zo bidden wij dat u zelf deze boodschap in onze harten legt en ons daaruit doet leven. Dat u het verdere van deze dag bij ons zijn, ons vanmiddag opnieuw samenbrengen. Gedenk onze broeder die wel het woord zal brengen. Geef een gezegende zondag in alle dingen die wij hopen te doen. We bidden en danken dit uit genade. Amen. Laten wij uit Psalm 118 ten slotte het zevende vers zingen. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte, dies loof ik hem mijn leven lang. Psalm 118 vers 7. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.